Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Dus, wat is jullie claim to fame in de e-sport, Daniel?
Jazeker. Ik heb een keer op een LAN-party dat was een jongen die heette Giant. Dat was een gozer die zichzelf extreem serieus nam. Die ging naar Korea om StarCraft 2 te spelen. En die heb ik toen verslagen.
Ik vind het mooi. Ik zie de gast nu al stuk gaan. Sam?
Ik denk niet dat ik een claim to fame heb in e-sport.
Nou ja, zeg.
Ja, ik heb wel een LAN-party gedaan, maar dat was dan met z'n zessen. Dus dat is niet echt noemenswaardig.
Nou, werd je beste van die zes?
Nee, ik heb een slechte magnetron-hamburger gegeten. Toen ben ik met buikpijn naar bed gegaan. Dus ik heb het niet eens volgehouden.
Heel originele claim to fame. Ik word ooit tweede van Nederland op het Nederlands kampioenschap Mario Kart in 2004. Ik ben oud. Want over e-sport gaat het juist ook in deze aflevering van All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Deel hem met je vrienden, abonneer je om op hoogte te blijven. Dat vinden we fijn. Vandaag heb ik in de studio
Daniel Mol.
Sam van Zuilen.
En ik ben Joe van Buurik. En straks praten we met een van de meest succesvolle en bekende e-sporters van ons land, durf ik wel te zeggen. Die daar al heel wat jaren in meedraait. En ook gewoon kan bestaan, als ik me niet vergis. Maar hoe dat nou precies allemaal gaat, dat vragen we hem zo meteen. Nu eerst,
wat speelt er?
Moeten we het hebben over de games die wij de recente tijd gespeeld hebben. Zal ik maar beginnen dit keer, want ik heb een hyperactuele game gespeeld.
Doe maar.
Waar ik jullie natuurlijk al mee heb lastgevallen in WhatsApp-groepen. Dragon's Dogma 2.
Behold, a world touched by magic. A symphony of myth and reality. An everlasting saga of hearts set ablaze. Lend me a moment and I'll tell you a story of a fantastical realm.
En dan wordt het stil, want de luisteraar denkt dan wat Dragon's Dogma.
Leg het even uit,
Joe. Zei het jou nog wat, Daniel, toen ik hier aankwam?
Ik weet ongeveer wat het is. Het is dan, het is wel iets wat ik leuk zou kunnen vinden, maar
zeker?
Ik vind het niet leuk.
Oh, je vindt het niet leuk? Nou, nee. Dat is interessant. Nou, het is voor degene die het niet kennen, het is een Japanse, namelijk Capcom's take op eigenlijk een westerse fantasy RPG met heel veel actie gameplay. Dus niet zozeer Baldur's Gate 3, waarbij je zegt van nou, personage, doe nu dit. Nee, je doet het zelf. Het is heel chaotisch. Ook heel, hoe zou ik het zeggen, onsamenhangend. Want je kan bijvoorbeeld niet lokken op vijanden. Dus je hakt maar wat in het wilde weg, zou ik eigenlijk zeggen. En toch vind ik het vet. Want ik kan dan met een absurd uitgebreide character creator precies mijn Dungeons & Dragons personages namaken. En dan ze zelf besturen. En dan heb je ook nog je companion. En dan krijg je nog twee companions van andere spelers die de wereld ingezonden zijn erbij. En nou, lekker op avontuur. En ik vind het fantastisch. Het is alleen wel heel erg chaotisch. En het is ook niet het allermooiste game. Maar het is wel,
leuk dus.
Het is wel leuk. Ja, het is gewoon een Japanse actie-RPG die eruit ziet alsof die door een westerse studio gemaakt is. Dat is een beetje een cultureel verschil. Het is eigenlijk gewoon Dungeons & Dragons, maar dan zit je zelf achter de knoppen, Sam. Dat zou je moeten aanspreken, of vind je dat toch?
Dat spreekt me op zich wel aan, maar ik ben niet zo'n fan van Capcom.
Wat?
Ja, sorry. Misschien controversieel. Ja, ik denk dat ik dan liever gewoon bij Baldur's Gate blijf.
Ja,
is of Dungeons & Dragons in
dat,
het echt.
Ja, oké. Okay. Nee, het is wat dat betreft wel een different beast. Mm-hmm. Maar het aardige vind ik wel dat ik gelijk al tafereel tegenkwam. Bedoel, los van dat je kan niet lokken op vijanden, maar je kan bijvoorbeeld wel allerlei dingen vastpakken en gooien. En grote vijanden kun je beklimmen. Dus ik kwam op een gegeven moment, was ik door een avontuur verzeild geraakt in een of ander bos bij een grot. En er bleek een enorm cycloop de schat te bewaken. En dan kun je gewoon op zijn been, op zijn rug klimmen en een mes in zijn nek steken. Dat vind ik dan wel weer cool.
Gisteren ook een paar dingen die wel leken op die drang voor exploration die ik dan voelde uit Skyrim. Dus dat spreekt me dan wel weer aan.
Ja, het heeft hele sterke gelijkenissen. Maar ook daar Skyrim natuurlijk van westerse developer. Dus grappig dat dan juist een Japanse studio dat wat dat betreft op zijn eigen manier ook best interessant voor elkaar heeft. Dus dat is Dragon's Dogma 2. Sam, jij speelt volgens mij ook nog steeds iets met een 2 in de titel.
Ja, klopt. Ik speel nog steeds Helldivers 2. En het is wel even anders geworden sinds de update. Ze hebben de meta aangepast. Dus het was even opnieuw zoeken naar, oké, hoe komen we door de suicide en de helldive missions. Mm. En de beginnen het langzaam weer een beetje te vinden.
Is het nou nog steeds leuk? Want we hadden het hier een paar weken geleden over.
Ja, nog steeds leuk.
Het is voor mij te oppervlakkig. Bugs
maar het
en
is nog steeds
schieten.
Oppervlakkig. En ik geniet daar gewoon heel erg van. Ik wil gewoon robots en bugs kapot kunnen schieten na mijn werk.
Maar het is een live service game. Wat is er tot nu toe aan live service toestanden bijgekomen?
Nou kijk, we hebben een soort dungeon master. Hij heet Joel. Dus de community heeft heel veel memes gemaakt. En heel veel dingen over Joel die dan... als wij dan te erg winnen tegen de bugs... dat hij dan wat extra grote bugs op die planeet gooit. Dus we hebben een soort van gezamenlijke vijand... en dat is nu de Dungeon Master Joel. Wat ze ons wel hebben gegeven als bonus is de mechs. Die zijn er eindelijk. Dus ik kan eindelijk een soort van kleine... soort, weet je, net zoals in Titanfall, alleen dan iets kleiner.
Dus er worden extra elementen geïntroduceerd... om toch weer een beetje diversiteit aan de gameplay
en
elementen te bieden.
Ja, zeker. En ook de balans wordt aangepast. Hè. Ik speel graag met lasers, want ik vind lasers cool. Mm. Het is een heel simpel spel. Ik vind lasers gewoon cool. Dus, dat wat mag. Hebben ze gezegd? We maken de lasers sterker. Dus ik ben gewoon tevreden, want ik kan mijn lasers gebruiken.
Heb jij dat nog een keer geprobeerd, meneer PC Gamer?
Nee. Je kan niet elke zeg maar, flavor of the month op Steam...
En toch voelt het als iets wat jij leuk zou kunnen vinden.
Ja, het is vast lachen.
Het is lachen.
Ik was toen dus Stormgate, die RTS waar ik hier best wel vaak over heb verteld.
Nou, vast nog over hebben vandaag.
Was ik aan het spelen. Dus ik heb dat even gemist. Vrienden van mij spelen dat wel. Maar het is, ja, zo heb je iedere maand een game. Vorige maand was het Palworld, nu is het Helldivers. Ja, en dan...
Nou ja, maar dat vraag ik me dus af. Ik wil de Helldivers 2 ook graag afdoen als Flavor of the Month. En nou, die maand is inmiddels voorbij. En ik zie nog steeds verrassend veel mensen ook... die ik best hoog heb zitten qua smaak in games... die nog steeds Helldivers 2 spelen.
Omdat het compliment.
Nee, niet alleen richting Sam, maar meer mensen. Maar het is een live service game. En dus moet het dan zich ook in de langere termijn gaan bewijzen. Nou, dat is normaal. Een maand voorbij, dus hebben we geen idee. Maar
laten we het over een half jaar of aan het eind van het jaar laten nog eens bekijken.
Ja, als dat goed is, komen er uiteindelijk wel meer enemies en zo bij. In de vorige game
meer dan alleen bugs en robots.
Ja, want in de vorige game zaten er 3 of 4 factions in. Want nu hebben we bugs en robots, maar je had ook cyborgs bijvoorbeeld. Oh ja. Dus er komt, als het goed is, wel nog meer bij. Okay. En Joel houdt ons waarschijnlijk wel bezig met de volgende horde aan Wild Titans.
Dus, Daniel, jouw bezigheidstherapie.
Ja, ik wil het graag hebben over Deep Rock Galactic Doelenpunt Survivor.
Hello miners, and welcome to Deep Rock Galactic Survivor. In this roguelike auto-shooter, we're exploring the universe of Deep Rock Galactic from a whole new perspective.
Yeah, rock and stone!
Unlike the original game, this spin-off is a solo experience.
Het is eigenlijk een kloon van een Vampire Survivors-achtig spelletje. Dat is een spel dat was ook ooit een Steam Flavor of the Month spelletje.
Wat nou, iedereen... iets meer dan dat. Het was de game van 2022, Daniel.
Vampire Survivors. Het was gewoon een spel dat ik 8 uur gespeeld heb. Was lachen even. Maar...
We hebben het gebombardeerd tot een van de games van het jaar 2022.
Was inderdaad een heel leuk spel. Maar zat simpel in elkaar. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde. Maar dan niet met die 2D-graphics die Vampire Survivors zo uniek maakte.
Het lijkt wel op Helldivers 1, moet ik zeggen. Deep Rock Galactic Survivor.
Ja, maar dus, goed. Nou,
ga door.
Een beetje van boven. En je krijgt allerlei upgrades iedere keer. Zeg maar roguelike elementen. En dan inderdaad ook heel veel insecten die je willen doodmaken.
Klinkt wel alsof je zo mee zou kunnen doen met Helldivers 1 en 2, Daniel.
Ja, nee, goed. Het is top-down, hè?
Ja, dat is Helldivers 1 ook.
Ja, oké. Nou, dat klinkt inderdaad... Het is Helldivers 1.
Mooi.
Het spijt me.
Geweldig. Ga door.
Ja, goed. Leuk spelletje. Het is een early access. Verwacht er niet te veel van. Maar als je Vampire Survivors leuk vindt... Doe dit op je wishlist en kijk of je het interessant vindt.
Ja, ik vind het grappig, want een game die zowaar niemand bij BNR speelt, want daar hebben we geen tijd voor, is Blatro. Dat voelt ook heel erg als bezigheidstherapie.
Roguelike
kaartenpokerspel, inderdaad. Ja. Ik ben blij dat nog niemand daarover begonnen is, want dan zou ik diegene waarschijnlijk nooit meer te pakken krijgen als ik kijk naar sommige mensen.
Is het zo erg, ja?
Nou, voor mij heeft het wel een verslavingsfactor, van heb ik jou daar. Zelfs omdat het een kaartspel is, dat het de schijn van sommige autoriteiten tegenkrijgt van, hey, is dat een pokerspel? Dat mag niet zomaar. Dus, snap je? Ja, maar goed, dat is dan weer niet helemaal fair. Maar goed, Deep Rock Galactic dus.
Ja.
Maar het is leuk.
Het is bezigheidstherapie. En het is niet een game waar je jezelf helemaal in kan verliezen of waar je echt een beetje soort op kan studeren en erover na kan denken dat je in bed ligt te denken, joh, had ik dit nou anders gedaan? Nee, het is lachen. Net misschien een beetje hetzelfde idee als Helldivers, dat je gewoon een beetje kan ontladen nadat je iets serieus hebt gedaan.
Wat zitten wij toch allemaal in de bezigheidstherapie games?
Misschien hebben we het nodig.
In anticipatie naar de DLC van Elden Ring die later dit jaar uitkomt.
Nou, bijvoorbeeld.
Dan gaan we wel weer echt serieus aan de slag.
Ja, ik niet, maar
jij niet?
Nee, ja, Elden Ring ben ik ook een beetje klaar mee.
Nou, ik spreek jou nog wel een jaar.
De main game.
Maar nu gaan we over iets heel anders spreken, namelijk het hoofdonderwerp van deze show. E-sport. En dan vooral hoe het is om daar al jaren zelf op het hoogste niveau te presteren en ook geld mee te verdienen. En dat daar toch een stuk meer bij komt kijken dan alleen maar heel veel spelen. Hoe dat nou allemaal echt zit, vragen we onze gast vandaag. Kevin de Koning. En bij mensen die de e-sport wereld een beetje volgen, is die beter bekend als Harstem. Welkom.
Ja, dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja, ik ben ook blij dat ik er ben.
Daniel wil heel graag dat jij hier een keertje te gast bent. Dus ik ben blij dat je er bent en dat we het gaan hebben over e-sport. Maar ik moet wel gelijk bijzeggen, ik ben niet zo van de Warcraft en de Starcraft. Het is niet zo mijn game, niet zo mijn genre qua strategy. Maar ik ben wel geïntrigeerd. Want als we het hebben over e-sport, zijn juist die games al decennia fenomenen in de e-sport. Waarom lenen die games zich zo goed voor competitie op het allerhoogste niveau?
Ik denk dat de replayability sowieso heel hoog is bij al die spellen. Het is 1-1. Dus je hebt een bepaald soort van self-improvement wel die er echt in zit. Mm-hmm. En ik ken heel weinig mensen die Warcraft of Starcraft spelen die het gewoon voor de grap doen. Het is echt
je kan het niet casual spelen, bedoel je? Of wat?
Het is geen bezigheidstherapie.
Nee.
Dit is een soort van het hoofddoel in je dag. Dus er komen mensen die komen thuis en die hebben dan gewerkt. Dan gaan ze even lekker 2-3 uurtjes Starcraft spelen. Kijken of ze de ladder een beetje kunnen beklimmen.
Ja.
Het is gewoon heel competitive. Er is eigenlijk geen echte casual scene. Je hebt wel die arcade modes en custom modes en dat soort dingen. Maar het hoofddoel van het spel is wel echt gewoon lekker pompen.
Leg mij even uit aan het design van deze games. Want het zijn strategie games. Eigenlijk volgens het boekje zou ik zeggen. Het zijn fenomenen. Wat zit er in het design dat zo diep gaat dat nou, zeker met allebei de games, gewoon meer dan 20 jaar lang competitief diepgaande situaties blijft opleveren. Wat zit daarin? Ben je iedere keer nieuwe dingen aan het ontdekken als topspelers? Nieuwe strategieën? Of wordt er juist gesleuteld aan de achterkant? Waardoor blijft het zo lang leuk?
Ik denk dat het heel lang leuk blijft omdat er heel veel mensen zijn die het toch nog wel spelen. Dus het is leuk omdat het competitie is. En je pusht elkaar wel steeds iets verder op het mechanische vlak. Van hoe snel ben je met je vingers? Hoe snel kan je ergens op klikken? Hoe snel kan je reageren? Maar ook qua strategie is er nog steeds een metagame die wel evolueert en verandert. Er zijn ook patches die nog steeds worden gedaan. Dus ja, het blijft vers.
Het is in die zin, ik bedoel, het is spelen tegen spelen. Maar het is nog steeds niet uitgespeeld. Nog steeds niet alle combinaties, alle strategieën, alle mogelijkheden zijn verkend. En uitgediept, zo te zeggen.
Nou, globaal gezien voor jou misschien wel. Dus als jij
voor mij wel, kijkt, als ja, ik nu zou spelen, ja, bedoel je.
Als jij ernaar kijkt, dan denk je misschien, deze situaties zijn heel vergelijkbaar.
Het zit heel in nuances, weet je.
Ja, er zijn gewoon heel veel kleine nuances. En als je er veel over weet, want de meeste mensen die nu spelen, die spelen al heel lang. Er zijn niet zo heel veel nieuwe spelers. Er zijn er wel af en toe. Maar de meeste mensen, die weten gewoon heel veel van het spel. Ook al spelen ze zelf niet meer, ze begrijpen gewoon heel veel. En het is gewoon leuk om te kijken. Het is leuk om te spelen, om die nuances en als er dan weer iets kleins verandert of iets groots verandert, dan is dat interessant.
Ja. Ja, en wat het zo cool maakt, is het plafond van zeker Starcraft en Warcraft en Starcraft Brood War, de eerste Starcraft. Het plafond ligt zo hoog qua skill. Dus er is altijd wel. Het beste voorbeeld is denk ik als je de Starcraft 2 games uit 2011 of zo vergelijkt met nu. Ja, ik denk dat Kevin met één hand misschien wel van die gasten toen zou winnen. Nou, oké, dat is misschien overdreven.
Ja, maar ik zou zeggen dat is een soort natuurlijke evolutie die je in elke competitieve sport of e-sport tegen kan komen. Hè? Want je maakt elkaar beter als top, zeg maar. Want die doet dat, die doet dat. Nou, ja. Dus dat is logisch.
Ja, maar omdat het plafond, zeg maar, bij dit soort games, bij real-time strategy games, er zijn eigenlijk zoveel acties die je kan doen. En er is eigenlijk altijd wel een manier waarop je efficiënt je APM, je actions per minute, kwijt kan op een manier.
Yeah.
Dat het eigenlijk de skill ceiling, noemen ze dat dan, het plafond van hoe je skills bijdragen aan de uitkomst van de game. Ja, die is eigenlijk oneindig. En daardoor wordt het zo complex en daardoor is de game zo, ja, tot in perfectie uitgewerkt. Starcraft 2 kwam uit in 2010, dus we zijn 14 jaar onderweg. Kevin begon iets later, maar ja, die weet ook, er zijn nu gasten, Finn bijvoorbeeld, Serral. Ja, dat is zo vreselijk goed hoe hij dat speelt. Ja, dat is bizar.
Maar kun je dat een beetje beschrijven, Kevin? Even in zo Jip en Janneke taal als mogelijk. Waarom dan zo iemand dan opeens nog weer het verschil opnieuw kan maken en dus andere toppers zoals jij misschien wel opeens weet te verslaan? Waar komt dat door?
Nou, normaal gesproken verdeel je het spel een soort van in twee hoofdtakken. Dus je hebt echt het mechanische gedeelte. Mm-hmm. Dus dat is puur de snelheid. Een soort van je endurance, hoe snel je dingen kan klikken.
Het uitrollen van je tactiek, zou ik maar zeggen.
Nee, wel meer echt gewoon op een fysiek niveau. Dus hoe snel je klikt en hoe snel je op een nieuw scherm reageert.
Okay,
dus
ja.
Echt, we gebruiken daar metrics als screens per minute voor. En niet zo heel vaak actions per minute.
Wat we in het voetbal zouden noemen als hoe snel een speler
hoe snel een speler is inderdaad. Of
hoe goed hij de bal aanspeelt.
Hoe goed zijn stamina is, dat soort dingen inderdaad. Ja. En dan daarnaast heb je echt het tactische gedeelte, de strategieën. In principe zou een hele goede speler zou een slechtere speler kunnen verslaan met alleen één van die twee dingen. Dus je kan een compleet verschrikkelijke strategie zo goed uitvoeren met zulke snelheid dat je 99% van de populatie kan verslaan.
Wow.
Maar tegelijkertijd kan ik ook heel traag spelen, dus zonder al die mechanische skill, maar met een hele goede strategie die goed is doordacht, goede beslissingen erachter en dan de executie nog steeds wel op een hoog niveau, maar mechanisch niet zo snel, dan zou ik ook nog 99% kunnen doen. Dus je hebt echt die twee verschillende takken. En bij sommige spelers, zoals Serral, zit dat allebei gewoon op het hoogste niveau. En vroeger had je wel eens spelers die heel goed waren met de strategieën in misschien 2014, 2015. Maar mechanisch waren ze niet zo heel sterk. En dan had je echt mechanische beesten, noemde je die gasten dan. Die gewoon heel snel waren, maar in principe het brein van een vogel hadden.
Ja, ja. Gewoon beuken zonder echt een gedachte erachter eigenlijk.
Ja, gewoon heel snel, heel veel troep hebben en dan niet zoveel nadenken. Maar wel snel kunnen klikken. En tegenwoordig moet je allebei hebben. En ja, de jongen waar hij net aan refereerde, Serral, de Finn, die kan alles. Is gewoon snel, hij weet alles. Als je met hem praat, dan is het gewoon alles logisch, een soort van. En als je dan achter hem staat terwijl hij speelt, is het niet normaal. Het gaat zo snel, is zo clean.
Die top wordt dus ook steeds kleiner.
Of wordt die breder?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, de top van het spel.
Als je kijkt naar de beste spelers ter wereld, komen er steeds meer bij? Of komen er steeds minder die helemaal bovenaan komen?
Nou, we hebben dus sinds denk ik 2018, toen Serral is opgekomen, zijn er nu een soort van een generatie van iets jongere spelers die gewoon veel sneller zijn dan wat van de oudere spelers.
Maar die eigenlijk net pas zijn komen kijken ook. Een paar jaar.
Ja,
maar niet al in 2010 erbij waren.
Nee, in 2017, 2016 echt een beetje redelijk werden, inderdaad. Ja. Dus redelijk recent voor StarCraft 2, want het is een oud spel.
Ja, nou, in relatieve zin. Maar goed, jij bent nu al jarenlang professioneel gamer, moet ik zeggen. En dat is eigenlijk understatement, want je doet het in meerdere opzichten. Je speelt StarCraft en Warcraft op hoog niveau. Bent aangesloten bij een internationaal team, tegenwoordig Shopify Rebellion. Je bent ook nog content creator op YouTube met 123.000 abonnees. Je streamt elke ochtend, heb ik begrepen, op Twitch. Min of meer elke ochtend misschien. Je doet commentaar bij wedstrijden. Hoe blijf jij elke dag gemotiveerd om te spelen?
Het is een computerspelletje. Dit is gewoon leuk.
Nou ja, dat zeg ik ook wel eens. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk ook de juist andere dingen. Maar dit is jouw leven. Ja, dat spel.
Ja,
en voor de goede orde vooral StarCraft, hè?
Alleen StarCraft.
Exclusief
StarCraft. Ja, precies. En ik speel Overcooked 2 met mijn vrouw.
Dat is heel leuk. Doe ik ook met mijn vrouw, onder meer. En Baldur's Gate 3 trouwens. Maar dat is. Nee, maar wat dan daar hangt dus alles vanaf wat jij dag in dag uit doet.
Ja, in principe wel. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk.
Ja. Dus, gewoon leuk.
Ja, ik vind het wel gewoon leuk. Dus ik heb echt zin om te spelen in de ochtend. En 's nachts lig ik dus nog wel in bed even na te denken van, nou, misschien weten dit kunnen doen. Of zit er weer een beeld zit er in mijn hoofd? Ga ik even naar mijn computer. Een notepadje nog snel wat opschrijven of zo.
Ja.
Ja, dit.
Nee, maar ik bedoel, ik kan heel obsessief bezig zijn met een franchise of een game. Zeker als een nieuwe release komt, weet je wel. Nou, laat het een paar weken, misschien een paar maanden zijn. Maar jij bent dit al 15 jaar, als ik het zo hoor.
Ja, 14 jaar. Met
14 jaar. Nou, dat vind ik best lang om op positieve manier, zou ik zeggen, obsessief met een game bezig te zijn.
Ja, maar dat komt vooral ook omdat het competitief is. Ik denk dat
is de motivatie.
Ja, ik hou helemaal niet van de lore of zo. Ik weet niks van de campaign. Soms vragen mensen me dingen. Dan weet ik geen eens de derde hoofdpersoon of zo te noemen.
Gaat je puur om de mechaniek en de tactiek?
Ja, en gewoon het competitieve gedeelte. Ik vind het leuk ik vind het gewoon leuk.
Maar je hebt de campaign dus ook echt nooit gespeeld dan? Nou, dat is gewoon te lang geleden.
Nou, ik heb dus de eerste campaign. Dus er zijn drie delen van StarCraft 2. Mm-hmm. Wings of Liberty, Heart of the Swarm en Legacy of the Void. Wings of Liberty is de eerste die in 2010 uitkwam. En die campaign is de laatste missie is best wel moeilijk.
Mm-hmm.
En die had ik op Brutal gespeeld en toen was het niet gelukt. Maar toen was ik al een pro-gamer. Toen dacht ik, nou, dit is echt te embarrassing.
Brutal is hoogste niveau.
Ja, van hoogste, ja.
Maar dit is wel gewoon te doen. Dit is niet moeilijk. Van, ja, okay. Casual zou dit kunnen doen. Maar je hebt allemaal upgrades die je voor je units moet doen. Tijdens de campaign had ik allemaal niet gedaan. Ik zei, ja, ik speel gewoon wel. Maar werd die laatste missie toch te moeilijk.
Oh, wow.
Was volgens mij 2 keer gefaald. Toen dacht ik, nou, dat ga ik nooit meer doen. Dus ja, dat is nog een beetje een schandvlek op mijn cv misschien.
Dat je wel tegen andere mensen, maar niet tegen de computer op het allermoeilijkste.
Maar wat ik hier altijd een grappig contrast aan vind. En Kevin heeft nog wel dat hij iets andere dingen speelt. En jij vindt zeg maar games over het algemeen wel oké. Okay. Het is niet dat je echt gamer bent zoals bijvoorbeeld jij, Joe en Sam dat zijn. Ik ben een beetje een hybride, zeg maar, daartussenin. Maar zeg maar, ja, al deze gasten die spelen ook niks anders. Het is niet dat ze per se houden van gamen. Ze houden gewoon van StarCraft. Net zoals je je hele leven kan voetballen.
Nee, natuurlijk. Maar je bent atleet. Je bent gecommitteerd aan je e-sport in dit geval. En dat is die game in kwestie. En misschien zijn het meerdere games. Daar weet ik ook wel wat voorbeelden van. Maar het is heel logisch dat 1 game is, zoals je zegt, Daniel. Net als met voetbal of autoracen, whatever. Maar dan nog vraagt het wel iets van je. Zeker. Kijk, om het te vergelijken. Stel je zou voetballen zijn, dan ben je dus en profvoetballer en je maakt daar video's over en je doet commentaar en je komt ook nog op evenementen op, dan ga je kapot.
Ja, het is niet zo heel lastig hoor.
Nee,
ja,
ik snap dat het als speler van games misschien makkelijk te combineren is, omdat het uiteindelijk voor een groot deel of op je computer of op evenementen plaatsvindt. Dus het is misschien fysiek makkelijker te realiseren, zou ik maar zeggen. Die som der delen in dingen die je allemaal doet met de game.
Ja, en het komt uiteindelijk wel bij hetzelfde vandaan. Want ik weet gewoon veel over StarCraft. Dus ik kan er makkelijk over praten. Ik zou 5 uur, als je wilt, zou ik je over strategieën en tactieken. Of over,
en dan gaan we heel diep waarschijnlijk.
Ja, over oude games zou kunnen praten die zijn gespeeld. En dan kan ik daar. Ja, dat gaat gewoon automatisch. Dus dat is niet heel lastig om te doen. En ja, je hebt wel iets van een commitment nodig of zo. Naar gewoon dat je het elke dag doet. Want ik ben wel redelijk consistent daarin.
Ja.
Zoals jij met het streamen en ook met het video's maken. En ik oefen ook gewoon elke dag.
Yeah.
Maar ja, als je het gewoon leuk vindt, is het niet zo heel.
Ja, je neemt niet echt vakanties, las ik.
Ja, het laatste tijd wel meer hoor.
Ja, want je bent helemaal getrouwd. En dan probeer je af en toe ook even iets anders te doen dan toch alleen maar de game.
Ja, ja, ja. Dus ik ben de laatste paar dagen naar Portugal geweest.
Zo waar, dat kon er vanaf.
Heel goed. Kevin, je streamt, je maakt YouTube-video's. Maar je bent dus ook nog steeds pro-gamer. Je compete met, inderdaad, we hebben het net over Cheryl gehad en zo. Daar speel je dan wel eens tegen. Ja, Cheryl is natuurlijk wel, die is van buitenaards niveau. En daaronder zitten ook nog wel wat gasten. Ook een aantal Koreanen die nog heel goed zijn. Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is. Kijk, als jij streamt of als jij YouTube-video's aan het maken bent, dan ben je wel met het spel bezig. Maar het is niet dat je kwaliteits, zeg maar, practice aan het doen bent. Je bent niet echt goed aan het oefenen. Ook als mensen meekijken. Ja, ik kijk vaak je stream 's ochtends. En dan ben je toch ook, ja, je bent of een ander ras aan het spelen even. Of je bent wel gewoon serieus aan het spelen. Maar ja, dat is ook niet het beste oefenen. Terwijl bijvoorbeeld Cheryl, ja, die streamt heel af en toe. Dan is het een soort event als Cheryl even aan
het doet eigenlijk alleen maar afgeschermde trainingen, zou ik maar zeggen.
Ja, nee, dat is gewoon een freak. En die geeft, die doet ook geen YouTube. Die doet geen commentaar geven. Soms, heel soms. En dat is heel leuk. Maar af en toe. Kevin is met veel meer dingen bezig. En dan kan me voorstellen, het is best lastig om dan op het allerhoogste niveau te blijven presteren.
Is dat zo?
Ja, maar daarom sta ik ook niet op het allerhoogste niveau. Ik ben niet de kampioen van de wereld. In Europa ben ik misschien top 10. Is wel een realistisch
getal. Dat vind ik wel best heel netjes in zo'n populaire game.
Ja, ik zeg ook niet dat het slecht is. Maar het is niet het allerhoogste niveau. Het allerhoogste niveau, dan ben je de beste van Europa. Of dan ben je top 3 in Europa. En dat is niet het geval.
Ja.
Ik vraag me of ik daar ooit echt ben geweest. Misschien op het hoogste ben ik top 5 Europa geweest. Ik heb 2...
Wat is er voor nodig om top 5, top 3 van Europa of de wereld te hebben? Wat maakt het verschil tussen jou en iemand die zo hoog staat?
Zij zijn wel wat sneller. Ik ben vrij traag. Ik heb het gevoel dat ik altijd vrij traag ben geweest, mechanisch.
Omdat dat jouw stijl is?
Nee, ik ben gewoon traag. Sommige mensen lopen lang.
Ja, negatief of zo.
Dat is gewoon de grenzen van je mogelijkheden, zou ik maar zeggen dan.
Ja, of misschien train ik incorrect. Het is heel lastig, omdat wij... Je hebt niet zoals bijvoorbeeld bij voetbal. Heb je een hoe noem je dat? Een trainer.
Ja, maar dan kun je werken aan je conditie, aan je techniek. Precies. Natuurlijk heb je dan altijd talent nodig. En ook dan heb je natuurlijk, de een komt nog verder met welke parameter dan ook dan de ander.
Maar wij zijn heel imperfect in onze training, volgens mij ook. Want wij hebben geen
structuur.
Nou, we hebben wel structuur, maar de structuur die hebben we zelf gemaakt. Toen wij begonnen, wij zijn de eerste echte e-sport geweest. Ja,
jullie hebben
wel
bedacht.
Iets voor. Nou, we hebben het niet bedacht, maar wij zijn wel een van de eerste die echt heel groot zijn geworden.
Ja.
En het is wel gewoon een beetje het wilde westen qua trainen. Aan het begin, de periode 2010-2014, was een beetje de logic van iedereen in de hele scene. Meer spelen is meer goed.
Ja, dus tegenwoordig hebben we het ook iets meer over mentaal welzijn en work-life balance en al dat soort dingen.
Ja, of gewoon
het
nadenken over je games en wel analyseren. Ja, en
efficiënt en slim in plaats van alleen maar knallen. Maar goed, dat is het punt. Hè. Je hebt vroeger bij Team Liquid gezeten. Je zit nu bij Team Shopify Rebellion, zei ik al. Wat verwacht dat team van jou? En wat krijg jij van het team in de breedste zin des woords?
Geld?
Ja, nee, maar maar begeleiding. We hadden het over structuur, begeleiding, wat dan ook.
Ja. Heel veel teams die hebben dus nu of een mental coach of zo. Ja. Of zoiets. En daar praat je dan mee. Ja, wij hebben wel iemand waar ik inderdaad mee
heb
kan praten.
Heb je daar veel aan?
Om eerlijk te zijn, niet heel veel.
Ik heb het gevoel, dat heb ik niet nodig. Geef mij geld en de mogelijkheden om op evenementen te spelen. En dan presteer ik wel.
Ik denk dat de kennis om een goede coach in iets te zijn, die moet zo groot zijn van het specifieke spel.
Kan niet one size fits all zijn.
Bijna niet. En heel veel organisaties wat ze doen is dat ze dan een soort van een coach hebben die redelijk is in 6 dingen.
Ja, ja.
In plaats van dat ze een coach hebben die goed is in 1 ding. En vaak is dat gewoon niet financieel mogelijk om een coach voor elk spel apart te hebben. En ja, ik vraag me ook af hoe nuttig het is.
Okay. StarCraft is daar ook wel best een unieke game in. Omdat veel van de populairste e-sports zijn teamgames. Counter-Strike is een heel goed voorbeeld. Team Liquid is daar bijvoorbeeld heel goed in geweest. Nu valt het een beetje tegen, maar ze zijn daar goed in geweest. En daar is eigenlijk een team bestaat altijd uit 6 op zijn minst. Dus 5 spelers en 1 coach die altijd per toernooien ook gewoon op stage is. Achter die tactieken uitkalt. Zegt jongens, oké, nu gaan we dit doen. Dit hebben we geoefend. Hier hebben we maanden voor getraind. En dit gaan we nu uitvoeren. StarCraft is veel meer, denk van origine al, veel meer toch mensen die op hun slaapkamer aan het oefenen zijn. Ja, dat is wel zo.
Het is meer een eenlingensport, dat betreft.
Ja, en dat inderdaad ook. Je kijkt het niveau waarop Cheryl of het niveau waarop Kevin nadenkt. Ja, dat als een coach niet een soort vast onderdeel is van Harstum, van de e-sporter Harstum, ja, dan wordt het heel lastig om daar dan op dat niveau mee te denken. Als je dat zelf ook niet speelt. Ja,
ja. Maar dat voelt alsof er een soort plafond is, waarbij met meer team-based e-sport games daar je een stap kan maken, zoals wat Daniel net beschrijft. En bij jou uiteindelijk, zoals hoor ik jezelf ook een beetje zeggen, je moet het gewoon zelf doen. Weet je, je wil gaan betaald worden en je wil erheen en je wil je ding doen. En jij moet het leveren, zeg maar.
Ja, en we hebben dus wel. Ik heb dus bijvoorbeeld teamgenoten waarmee we dus heel veel praten. Dus die coachende functie, die komt eigenlijk meer van je teamgenoten dan van.
Je helpt en versterkt elkaar al.
Ja, maar het zijn ook je concurrenten tegelijkertijd. Want ook al zitten we in hetzelfde team, het is een 1-tegen-1 spel. Dus we zitten onder een soort van een paraplu-organisatie. Maar uiteindelijk moeten we wel tegen elkaar spelen.
Ja, ja, jij had ook een beetje ingelezen, hè, Sam, over gewoon de e-sport teams van de wereld en wat je daar aan fascineert, zeg maar.
Ja, klopt. Ja, wat mij voornamelijk opviel was toch wel dat er steeds meer bedrijven dat toch een beetje terugtrekken, de e-sport. Dat toch niet zoveel rendeert als ze hadden gehoopt.
Ja.
Heb jij daar ook, merk jij dat? Ik bedoel, je hebt net getekend voor Shopify Rebellion, dus het lijkt me dat dat voor jou meevalt. Maar merk je het in je omgeving?
Voor StarCraft is het nu. Ja, ik kan een heel lang verhaal houden. Wil je dat?
Proberen we een beetje compact te formuleren. De essentie van het verhaal. Hoe zie jij dit?
Hoe zie ik dit? Oké, voor StarCraft, wij zitten in een hele aparte situatie. Want wij zijn niet zo'n heel groot spel. Wij zijn een beetje een niche spel voor oude gasten die strategiespellen leuk vinden. Er is gewoon geen nieuw strategiespel dat is opgekomen na StarCraft 2. Dus de scene is wat ouder.
Dit bestaat al een tijdje, is best robuust.
Ja, het is best robuust, dus heel stabiel. Mm-hmm. En nu zijn de Saudis een beetje geld gaan pompen in überhaupt e-sport.
Ja.
En hebben StarCraft ook gekozen als een soort van een legacy e-sport om die erbij te nemen.
Ja.
En dus er zijn nu allemaal deals gesloten, waardoor het voor heel veel teams heel interessant is om in ieder geval 1 StarCraft-speler te nemen.
Mm-hmm.
Dus StarCraft-spelers verdienen momenteel meer dan ze ooit hebben gedaan in hun hele leven. Omdat de Saudis er heel veel geld in pompen.
Ja.
Dat geldt niet zo voor mijn team. Mijn team is meer een soort van miljardairs-hobby van de Shopify-gast. Maar dat is een ander verhaal weer.
Klinkt ook niet vervelend op zich.
Die is heel erg fan van StarCraft. Die heeft ook wel toernooien gesponsord. En uiteindelijk is hij dus zelf een team begonnen.
Ja, ja,
een hele mooie kerel. Dus.
Ja, maar oké, goed. Dus dat is. Het klinkt, voor jou is het geregeld vanwege de game die je doet. Vanwege de scene, vanwege het team. saai bent.
Ja, ja, het grotere punt dat jij maakt is wel correct hoor. Dat, okay. Over het algemeen genomen was er heel veel, ik weet niet wat, in durfkapitaal. Ja, ja. Dat in e-sports
zeker in coronatijd, toen dat eventjes het enige was wat er kon, zeg
ja,
maar.
Ja, en dat is nu wel iets minder. Omdat ja, het is wel rendabel, maar niet als je 80 miljoen in een team pompt.
Nee.
Van ja, en er zijn misschien 300, 400.000 mensen die live kijken. Ja.
Ja. Ja, dat als je een getal moet plakken op het publiek dat StarCraft e-sport volgt. Wat voor aantallen hebben we het dan, internationaal?
Dit ligt er een beetje aan. Ik probeer het altijd uit te leggen met hoe je voetbal bekijkt. Dus er zijn mensen die elke week een wedstrijd van Cambuur tegen, weet ik veel, een of ander team. Cambuur, ja. Groningen of zo kijken.
Ik ben niet zo van het voetbal, maar prima. Ja,
ja. Ja, dat is een kleine groep die heel erg fan zijn van Cambuur. Dat is een grotere groep.
De hardcore fans.
Ja, de grotere groep die misschien naar Ajax, Feyenoord zou kijken. Dat is de klassieker. Ja. Is wel lachen. Nou, kijk ik ook nog wel naar.
Ja.
En dan nog een grotere groep Champions League wedstrijden van Nederlandse clubs. En dan een grotere groep van het Nederlands elftal.
Juist.
Die grootste groep van het Nederlands elftal, als je daarnaar kijkt in StarCraft, ik denk dat dat wel tussen de 100.000 tot 500.000 zit of zo. Van mensen die misschien nog wel iets meer, tot de miljoen misschien.
Maar dat is dus een trouwe doelgroep.
Nee, dat zijn de Nederlands elftal.
Dat is de minst trouwe doelgroep.
De minst trouwe doelgroep. De echte, de basiskijkers, de core, dat gaat denk ik tot ongeveer de 40.000, 50.000 mensen die dagelijks, misschien elke dag gewoon iets van StarCraft content kijken. Ja. En dan wekelijks, dan kom je misschien tot de 100, 150, 200.000. En dan gaat zo op tot je bij die Nederlands elftal.
Maar dat zijn toch heel bescheiden cijfers. En dan fascineer ik me er bijna over dat jij hier toch met de sponsoren en het ecosysteem dat daar mogelijk is, gezien het aantal mensen dat het volgt, een bestaan uit kan halen financieel. Of hoe ziet dat dan in elkaar? Is die doelgroep waardevol genoeg voor de sponsoren en investeerders om te zeggen, nou ja, je knikt, dus dat ja.
Okay. Het zijn allemaal grotendeels Amerikanen. Amerikanen die besteden heel veel geld.
Ja.
Waarom? Ja, Amerika.
Ja, nee, consumptiemaatschappijen.
Ja, en zijn bijna allemaal heel veel gasten die in de tech-industrie werken met gewoon heel veel disposable income.
Ja, okay. Dus die vinden het gewoon vet. En die sponsoren vinden het, wat is een waardevolle doelgroep. Daar gaan wij gewoon geld aan uitgeven.
Ja, en wat een ander ding is StarCraft is best wel een... Ja, je moet er best in verdiepen. Wil je het goed begrijpen en wil je het kunnen spelen? Dus jij hebt mij ook wel eens verteld, Kevin, dat de doelgroep die StarCraft kijkt, is ook best wel interessant voor adverteerders. Dus,
want die blijft wel.
Nou ja, en iedereen is op zoek naar bijvoorbeeld ontwikkelaars, naar knappe koppen. En dat zijn toch sneller mensen die StarCraft, relatief gezien StarCraft, leuk vinden en spelen, dan mensen die gewoon, de honderdduizenden mensen die naar een Counter-Strike toernooi zitten te kijken. Dat is net een andere doelgroep en dat is ook interessant voor investeerders.
Ja, toch ga ik je een beetje challengen, Kevin. Want we zijn niet allemaal gamers. En Sam en ik zijn niet per se van StarCraft en niet per se van e-sport. Maar we vinden het wel fascinerend.
Red Alert 3 wel heel leuk. Dat was een RTS.
Dat is wel waar. Maar kijk, toch heb ik zoiets van, ik zou best willen zien dat dit doorbreekt. Als in, we hebben gamefenomenen die niet per se e-sport zijn. Mario, Fortnite, GTA. Dat snapt iedereen tegenwoordig wel. Maar StarCraft is moeilijk, helemaal als je het hebt over de e-sport scene StarCraft. Is er een belang om te zorgen dat heel Nederland snapt waar dit over gaat en misschien ook gaat volgen? Of zeggen, ja, maar het is prima met die doelgroep die je net hebt beschreven, want het is een gezond ecosysteem, weet je, daar gaat geld in om. Wij kunnen doen wat we willen doen. Of zeggen, ik zou het eigenlijk wel vet vinden als we tientallen miljoenen kijkers hebben.
Ja, ik zou het wel vet vinden, maar ik denk ook dat het...
Is het nodig, laat ik zo zeggen?
Nee, en ik denk ook dat het hoogst onrealistisch is.
Okay.
Vooral in Nederland ook. De e-sport scene in Nederland is echt... Je zei aan het begin, zei je, een van de beste e-sportsers in Nederland. Maar dat is ook niet zo heel lastig. Er zijn er misschien nu 10 of zo.
Nou ja, de Eredivisie is ook een Mickey Mouse competitie volgens sommigen. Maar daar gaat het niet om,
maar er zijn wel veel professionele voetballers in Nederland. E-sports in Nederland is gewoon nooit zo heel groot geweest. Ik weet niet precies waarom dat is. Dat is nog steeds niet zo. Er zijn wel in bepaalde spellen dat het iets groter is. StarCraft is echt gigantisch klein in Nederland.
Ja. Hoeveel Nederlanders zitten in die community dan?
Ja, geen flauw idee.
Maar dan hebben we het over spelers.
Duizend in totaal, denk ik.
Of de mensen die het ook volgen, zou ik maar zeggen.
Van de mensen die, zeg maar, die je vaak tegenkomt, ja, dat zijn toch denk een groep maximaal 500 man of zo, die je toch vaak ziet.
Ja. Maar oké.
Ik wil even een punt
maken,
Joe.
Ik zou jou met je vuist ballen.
Ik word hier heel druk van.
Nou, kom maar op.
StarCraft 2, moet je even begrijpen, Joe. StarCraft 2 is een spel van 14 jaar oud.
Ja.
En toen StarCraft 2 uitkwam, was dat eigenlijk de eerste game die veel gestreamd werd. En via dat was eerst al via Justin TV, heette dat.
Twitch.
Dat werd Twitch. En StarCraft 2 heeft eigenlijk de weg geplaveid voor de League of Legends, voor Counter-Strike, voor Dota. Om, zeg maar, als e-sport populair te worden met livestreaming. En daar is, en dat is zo, ik zeg niet iets raars, hè, dat is breed onderschreven dat zo is. StarCraft 2 heeft die doorbraak geforceerd. En je zou dus kunnen zeggen, StarCraft 2 heeft die populariteit al gehad. Dat is duidelijk dat we
in negatieve zin, omdat de absolute aantallen sindsdien zijn toegenomen.
Nou, ja, en we zijn wel over het punt heen dat StarCraft een soort van uber populair was. Ja. En dat het nu is toch wat meer terug naar een echte hardcore fanbase die nog vaak kijkt. En ik ben ook eerlijk gezegd wat meer van de grotere toernooien. Dat kijk ik dan, of als Kev moet spelen. Maar verder valt het ook mee. Mm. Maar StarCraft 2 heeft het moment wel gekend dat in gevoelsmatig de halve wereld met die e-sport bezig was. Niet de halve wereld letterlijk, maar halve...
Het was ook een soort cliché. Je noemde net in een bijzin de Zuid-Koreanen. Het was al 15 jaar geleden. Ja, Zuid-Koreanen die domineren de StarCraft scene.
Sterker nog,
daar zijn twee tv-zenders die dag en nacht StarCraft uitzenden.
Sterker nog, eind jaren 90 kwam StarCraft 1 uit. En dat werd een onwijze hit in Zuid-Korea. En dat heeft eigenlijk... Ja, dat was het eerste land dat e-sports überhaupt breed ontarmde. En dat werd zo gek dat die gasten die dat speelden, dus de Nada's en de boxers, en zoek het allemaal op, zou ik zeggen. Dat werden ook een soort popsterren, een soort seksiconen, weet ik veel wat. Ja. Er kwamen teamhuizen, er kwamen twee fulltime tv-zenders met StarCraft. Dat was een hele andere tijd. StarCraft 2 is dat nooit gelukt in Korea, maar StarCraft 2 heeft wel wereldwijd e-sports neergezet zoals we dat nu kennen.
Maar precies eigenlijk vanuit die context, en dan kijk ik even weer aan. Is er niet een ambitie, een wens om dat concept zoals dat toen 20, 25 jaar geleden in Korea lukte met de eerste StarCraft, om dat internationaal of in Europa ook te bereiken? Of is dat gewoon niet nodig, onrealistisch? Laat ons gewoon lekker ons ding doen, het gaat goed zo.
Ik denk dat het ongelooflijk onrealistisch is, momenteel. Ja. Hey, StarCraft is een heel oud spel, een relatief oud spel. RTS is niet een genre dat heel sexy is op het moment. Zoals ik al zei, er zijn eigenlijk geen RTS'en uitgekomen die serieus zijn. Mm-hmm. Age of Empires 4 is misschien het laatste grote, en dat was e-sportsmatig gezien een gigantisch fiasco.
Ja, dat heb ik meegekregen.
Dus ja, je moet echt hopen op een nieuwe RTS. Wil je zoiets kunnen doen?
Misschien komt hij er wel aan. Ik bedoel, Daniel noemde net al Stormgate en heeft daar een paar keer enthousiast over gepraat. Nou, de benen spirituele opvolger van de originele makers die voor zichzelf zijn begonnen.
Maar dat is dus precies het punt. Hè? Blizzard, Activision Blizzard, hebben we het hier ook al over.
Die ondersteunen dit ook helemaal niet meer.
Die verdienen geen geld, niet genoeg geld met StarCraft.
En die vinden het ook niet interessant om hierachter te blijven staan.
Precies, dus die zijn er eigenlijk min of meer mee gestopt. Er zijn mensen zoals Kevin die bedenken de patches een beetje nu. Hoe dat gedaan wordt in een
mooi self-regulating. In de sport gaat dat ook altijd goed.
De Balance Council heet dat.
dat is een podcast op zich, denk ik.
Maar inderdaad, die markt is gewoon toch een beetje weg. En de mensen kiezen liever om League of Legends te gaan spelen. Of Counter-Strike of Dota. Ja,
dat zijn de echt populaire games. Maar dat is gewoon een ander soort spel.
Ja, en het is ook makkelijker om te spelen. Het is makkelijker. Kevin lacht, het is niet makkelijker. Maar
probeer jij wel eens iets anders, Kevin? Al eerst maar voor de aardigheid. Nee, hoeft allemaal niet.
Ik heb ook wel Dota 2 gespeeld. Maar het is heel frustrerend als je altijd op jezelf bent. Normaal gesproken speel ik alleen.
Ja.
Het is heel frustrerend om in een team te spelen.
als je gewend bent het met je eigen skills en ideeën te doen.
Meer dat mensen een compleet gebrek aan eigen verantwoordelijkheid hebben. In teamspel heb ik vaak gevoel. Complete debielen de hele tijd in je team. En die dan net doen alsof ze zwaartekracht hebben uitgevonden. Het gaat echt nergens over. Ik vind het heel lastig om teamspellen te spelen. Gewoon omdat mensen heel matig zijn en communiceren.
Ja.
En dan speel je ook allemaal randos of ook met vrienden?
Oh, met vrienden gaat het wel goed. Maar ik heb een tijdje dus iets serieuzer Dota 2 gespeeld. En dan,
heb je het wel geprobeerd ze dus?
Ja,
wel
gewoon.
Ja.
Het probleem is een beetje dat ik niet heel makkelijk een casual game oppak. Als er ook een competitief element in zit. Dus het begon wel van, een potje Dota 2 s'avonds.
Ja.
En dan was het 18 potjes Dota toch eventjes gespeeld in de afgelopen 3 dagen of zo. Dus ging het snel. En dan toen na een tijdje, toen dacht ik van...
Dan ga je jezelf afvragen, is dit wel wat ik wil? En dan ga je toch weer terug naar StarCraft.
Ja, tussendoor ook nog StarCraft spelen.
Ja, oké. Nee, maar dan weer hobby. Alle, ja, precies, hobby. Je moet ook gamen voor je hobby als hobby.
Het is makkelijker om te verliezen. Voor de meeste mensen is het makkelijker te verliezen in een team. Want dan heb je het niet alleen zelf gedaan.
Ja.
En in StarCraft is het gewoon, soms... En dat Kevin heeft natuurlijk veel minder dan als ik StarCraft speel. En vooral als je het een tijdje niet hebt gespeeld. Dan heb je momenten dat je letterlijk helemaal uit elkaar valt. Dat het aan alle kanten fout gaat. En aan alle kanten loopt het over. En dan gaat het gewoon mis. En dat de enige die je de schuld daarvan kan geven, ben jij. En dat is best confronterend in die zin. Dus daarom denk ik ook dat die spellen toch iets minder populair zijn geworden in de...
Ja.
Ja.
Ja, nou, maar het is wel topsport. En daarom is het mooi om er een keertje over te horen. Ja. Dus dankjewel daarvoor, voor dat verhaal. Kevin Harstem, de koning.
Retro rubriek.
Zoals altijd sluiten we All in the Game af met een terugblik op games van vroeger. Niet zo heel vroeger dit keer, maar toch redelijk vroeger. Dat doen we met collega Maxime van Meel.
Hallo.
Goed dat je er bent, Maxime. Yes. Weer even geleden. Ja. En jij wilde het hebben over een game die jij volgens mij nu ook op jouw Steam Deck wel eens speelt.
Ja.
Van this... 2012.
Ja, 2012, zoiets zal het zijn. Ja. Dishonored is dat.
Dishonored.
Ja.
Het uitzicht zo'n game waarvan ik heel vaak denk en ook wel zeg, die moet ik nog eens spelen. Ja. Wat mis ik?
Die moet zeker op je lijstje blijven staan. Of eigenlijk moet die van je lijstje af, omdat je hem gaat spelen. Mm. Je mist eigenlijk heel veel. Het is een first person, beetje sneak, maar ook wel een soort van...
Ja, de first person actie game waarbij je heel veel moet sluipen en, ja, en nou, keuzes maken.
Je kan kiezen om te sluipen, maar het is een beetje choose your own adventure. Je gaat ook, je kan ook full-on moordmachine gaan.
Toch wel.
Maar ja, je kan eigenlijk doen wat je wil. Je gaat telkens in verschillende levels... Krijg je een doelwit. En ja. Dat doelwit moet je uitschakelen. En dat mag op een gewelddadige manier. Maar er is ook altijd een optie om hem... Non-lethal om te leggen.
Ja.
En dat is hartstikke leuk. Het gaat over Corvo. Corvo is een lijfwacht van de keizerin. En die keizerin wordt vermoord. En hij wordt daarvan beschuldigd.
Ah, en, moet je onderduiken.
En je
gelijk bewijzen.
Precies. En je krijgt, zeg maar... Er komt een team... Van mensen die ook politiek bezig zijn om de macht te grijpen. Of zeg maar om diegene die de macht wil grijpen ook weer daarvan af te krijgen.
Het is een Game of Thrones-achtig complot.
Ja, precies.
En mooi.
Dat is heel erg leuk. Want je krijgt dus elke level krijg je zelf de kans om je eigen invulling te geven aan hoe je dat op wil lossen. En hoe je je doelwit onschadelijk wil maken, zeg maar.
Mooi. Eigenlijk. Het is wel interessant. Dat is dus een game die gewoon al 12 jaar oud is.
Ja.
Die toch ook best wel hoog aangeschreven staat. Ik moet hem dan toch nog maar eens gaan spelen. Want ik hoor jou nu zo enthousiast over vertellen. Jij speelt hem nu. Hij is dus goed oud geworden.
Ja,
menig game uit 2012 misschien niet meer...
Ik heb hem denk ik wel 3 keer gespeeld ondertussen.
Oh, wow.
En hij blijft, omdat je dus telkens je eigen stijl kan kiezen... Blijft hij heel erg interessant en leuk en
heel herspeelbaar.
En nieuw. Hij is super herspeelbaar. Leuk. Er is ook een deel 2 van die ook heel erg goed is.
Ja, moet ik ook nog doen.
Ik vind het eerste deel toch wel... Ja, dat heeft toch wel een bepaalde charme eigenlijk. Best. En wat dus ook heel leuk is... Dat je ontzettend veel worldbuilding hebt. Dus je kan optioneel allemaal overal boeken vinden en dat soort dingen. En papieren.
Lore.
Precies. Die hele wereld om jou heen opbouwen. Dat biedt ontzettend veel input en sfeer eigenlijk in dat spel. Dus echt een aanrader.
Ik ook nog gaan lezen, Maxime. Daar heb ik ook al geen tijd voor. Ja, ik heb geen tijd om games
maar
te spelen,
man. Je kan hem ook alleen keihard de gameplay en daar doorheen schieten als je echt geen tijd hebt.
Daar ben ik dan ook weer niet goed. Goed. Toch interessant om even stil te staan bij de game uit 2012. Dishonored, nu ook nog steeds te spelen dus op eigenlijk allerlei moderne systemen. Dit was weer een aflevering van All in the Game. Abonneer je op deze podcast, vertel je vrienden over All in the Game. En vergeet niet tijd te maken om lekker te gamen. Wat het ook is, op welk platform, met welke game dan ook. Dat proberen wij ook. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.